Het is tijd voor actie, actie Swap wel te verstaan. Het Letterenfonds heeft in samenwerking met boekhandels en uitgeverijen een fonds opgericht waarbij vergeten auteurs in de schijnwerpers worden gebracht. En Nooit meer slapen haakt daar graag bij aan met de podcast Lees Deze. En in deze aflevering staat de Iraanse schrijver Sadegh Hedayat centraal, die in 1937 de roman De Blinde Uil publiceerde. En let op, als u enthousiast bent geworden, er worden straks exemplaren van het besproken boek verloot onder de luisteraars.
Er bestaan bepaalde pijnen die als een traag, onzichtbaar, woekerend kankergezwel de geest aanvreten. Dergelijke pijnen laten zich aan niemand duidelijk maken. Mensen zijn het gewend om deze ongelooflijke kwellingen af te doen als bizarre gedachtenspinsels.
Dit is Lees Deze, een podcast van de VPRO en de Actie Swap over bijzondere boeken en schrijvers die niettemin de top 10 meestal niet halen. Mijn naam is Anton de Goede. In deze podcast behandel ik die boeken omdat ze rijp zijn om herontdekt te worden. En dit keer staat De Blinde Uil centraal. En nee, een boekje voor teerhartige lezers is De Blinde Uil niet.
Ik lees bij recensies dat er ooit een soort golf van zelfmoorden destijds in Teheran is geweest, naar aanleiding van het lezen van De Blinde Uil.
Je voelt wel wat angst als je het leest. En het is soms verstikkend, maar je blijft doorlezen.
Er zijn verschillende uitleggen mogelijk bij dit boek. En dat maakt voor mij dit boek tot zo'n bijzonder boek.
In deze aflevering van Lees Deze behandelen we het boekje van zo'n 130 bladzijden dat eind jaren 80 voor het eerst in een rechtstreeks uit het Perzisch vertaalde Nederlandse editie verscheen. Ik sprak met journaliste Karima Idrissi, met Iran-kenner Alexander Reewijk en met vertaler Gert de Vries, die al jaren werkt als tolk vanuit het Farsi. Met hem vraag ik me af wat De Blinde Uil eigenlijk is. Een korte roman? Een lang verhaal? Of is het eigenlijk een dagboek van een schrijver die vertelt wat hem is overkomen en hoe die tegen de wereld aankijkt? Want de enige persoon die echt een rol speelt in dit boek is eigenlijk de verteller zelf. Gert de Vries.
Er komen wel veel andere mensen te sprake, maar dat zijn allemaal schimmen. Dat zijn mensen die nauwelijks eigenschappen hebben in het boek. Ze worden genoemd, maar nooit beschreven. En ze lijken allemaal op elkaar. Ze hebben allemaal iets akeligs en ze hebben allemaal met de dood te maken. Of het gaat om de oude grijze man die vanuit zijn woning ziet, daarbij het riviertje, met die prachtige vrouw die hem een lotusbloem wil aanreiken. Of dat het de straatventer op straat is, of de slager met het hakmes, of de koetsier die hem naar de begraafplaats rijdt. Het zijn allemaal mensen zonder gezicht, zonder eigen identiteit. Een soort van afspiegelingen van de verteller zelf eigenlijk. Er staat ook een scène in het boek waarin hij voor de spiegel staat en allemaal grimassen trekt. En het hem opvalt dat hij de gezichten van al die verschillende figuren, die bijfiguren, aanneemt voor de spiegel. Dat is het beeld. Eén verteller en een heleboel afleidingen daarvan.
En in welke tijd speelt dit? Waar belanden we?
De tijd die wisselt in het boek. Dat is ook een van de nachtmerrieachtige kanten van het boek. Er is geen eenheid van verteller, geen eenheid van plaats en geen eenheid van tijd. Dat heeft alles te maken met de wereldbeschouwing van Hedayat. Hedayat had grote sympathie voor de reïncarnatie. Hij heeft een poos in India gezeten. Hij was naar India gegaan om daar van de Parsis, dat is een groep van oude Zoroastrier-aanhangers die nog in India leven, om daar het Pahlavi te leren. Dat is de oud-Persische taal. De taal die voor het Farsi in Iran gesproken werd. En die taal die heeft hij in die tijd dat hij de Blinde Uil publiceerde in India, heeft hij daar gestudeerd. En hij heeft daar een grote sympathie gekregen voor de reïncarnatie. Dus wat Hedayat betreft bestaat de wereld uit een opeenvolging, een eeuwigdurende opeenvolging van cyclussen. Als mensen doodgaan, dat mensen nooit helemaal verdwijnen. Er blijft altijd een kernelement over. De mens gaat wel in de aarde, maar dat kernelement, dat komt weer naar boven. Dat uit zich als een plant. Die plant wordt weer gegeten door dieren. Die dieren die worden weer gegeten door andere dieren. En weer door mensen. Zo komt iedereen weer terug op een gegeven moment. Het boek begint met de tegenwoordige tijd. Hij zit in zijn kamer. En in het tweede deel dan zijn we opeens in een heel andere tijd. Hedoyat heeft het over een omgeving die zowel bizar als ook vertrouwd was. Dat heeft weer een klank van de reïncarnatie. Dat mensen nog een herinnering hebben aan een vorig leven. Zijn eigen identiteit die is ook wisselend. Het is niet één identiteit. Hij verandert aan het einde van het boek in het kwaad... waar hij zo'n verschrikkelijke afschuw van had. En hij heeft dus al die extensies, al die bijfiguren... die eigenlijk ook afspiegelingen van hemzelf zijn. Afsplitsingen van hemzelf.
Gevoelens na de dood. Wat weten we er eigenlijk van? Natuurlijk, het bloed houdt op te stromen. En sommige lichaamsdelen raken na een paar etmalen in ontbinding. Maar haar en nagels blijven ook na de dood nog enige tijd doorgroeien. Zou zoiets ook mogelijk zijn met gevoelens? Zouden die wellicht een onvermoed leven blijven leiden... nadat het hart is opgehouden met kloppen, gevoed door het bloed... dat in kleine bloedvaten is achtergebleven?
Toen ik dit boek aan het vertalen was, toen viel het mij op... dat er eigenlijk één beginthema is... en dat dat thema in alle mogelijke variaties daarna weer terugkomt. Dat de tijd anders wordt, de figuren anders worden, de plaats anders wordt. En ik denk dan vaak aan een prelude van Bach. Dat begint ook met zo'n thema, dan keert dat thema weer terug, maar net iets anders. Bijvoorbeeld in mineur of in een andere toonsoort. Dan komt er een nieuwe variatie bij, dan gaan ze weer terug naar het oude thema. Zo zit de blinde uil ook in elkaar. Er is dus geen enkele sprake van één thema wat één thema blijft. Nee, het is één thema wat zich dan vertakt in allerhande variaties... maar die toch elke keer weer teruggrijpen op dat oorspronkelijke thema.
Karima Idrissi, journaliste, geboren en getogen in Marokko... woont nu alweer ruim 20 jaar in Nederland. Zij las het boek toen ze nog in Marokko woonde, in het Arabisch... en herlas het nu in de verkrijgbare Nederlandse editie. Idrissi over waarom zij het verhaal van de verteller... in De Blinde Uil zo waardeert.
Dat is heel mooi geschreven, dat je het gevoel krijgt... dat je in de ziel van de verteller kijkt. Die kans krijg je niet altijd in de ziel van iemand kijkt. Een depressief, eenzame iemand die op de dood wacht... en die nog één ding wil doen voordat hij doodgaat... zichzelf leren kennen... En hij kiest zijn schaduw om aan hem zichzelf kenbaar te maken. En dat doet je ook aan de schrijver denken, Sadiq Hidayat. Want hij was ook somber en depressief. En hij heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan zijn leven. Dat snap je ook als je het boek leest. Kijk je ook in de ziel van Sadiq Hidayat. En snap je heel goed waarom hij een einde heeft gemaakt aan zijn leven.
Dergelijke pijnen laten zich aan niemand duidelijk maken. Mensen zijn het gewend om deze ongelooflijke kwellingen af te doen... als bizarre gedachtespinsels. Hoezeer je ook inspant om daar duidelijkheid over te geven... mondeling of schriftelijk... je krijgt altijd de geëikte reacties... of juist een persoonlijke verklaring te horen. Dikwijls zullen je klachten ook een ironische of spottende glimlach ontlokken. Zal iemand er ooit in slagen de geheimen te doorgronden van deze onaardse dimensie? Van dit schimmige, comateuze rijk? Van dit grensgebied tussen dromen en waken?
Het is een heel heftig, intens boek. Het gaat over een depressieve iemand. Hij is eenzaam geraakt. En er is een kloof tussen hem en zijn medemens. En hij voelt niet bij deze wereld horen. Dit zijn allemaal symptomen van depressie. En depressie was niet bekend in het Oosten. En het was niet ook te behandelen en het was niet te begrijpen. Als je depressief wordt, dan raak je vanzelfsprekend geïsoleerd van de wereld. En niemand snapt wat je hebt. Dat zegt hij ook in het boek. De arts weet niet wat voor ziekte hij heeft. Als een personage in het boek hem vraagt, en dat is een kind, de broer van zijn vrouw, hoe voelt het om dood te gaan? Is zijn antwoord: ik ben al dood. Dus dan snap je ook waarom hij zichzelf in twee woorden beschrijft, maar wel heel intens en krachtig. Ik ben een levende dode.
Het verhaal van een levende dode. De eerste keer dat vertaler Gert de Vries van De Blinde Uil hoorde, was toen hij Perzisch studeerde, in Nederland en in Teheran.
Het was een ideale manier om mijn Perzisch te perfectioneren. Want Herdoyat schrijft een prachtig, messcherp Farsi, waar het heel goed van leren is. Dus ik heb dat boek veel gebruikt om mijn stijl te vervolmaken, om dat te verbeteren. Het is overigens een ontzettend beroemd boek. Dat wil zeggen, er zullen weinig Iraniërs zijn die de titel van De Blinde Uil, De Boevenkoer, zoals het in het Farsi heet, en de naam van Hedoyat niet kennen. Iedereen kent hem. Iran heeft een lange literaire traditie, maar die literaire traditie is voornamelijk poëtisch geweest. Altijd poëzie. En dat is dan heel hooggezwollen, sterk religieus gekleurde poëzie, waarvoor je een heleboel achtergrondkennis moest hebben om dat goed te begrijpen. Allemaal verwijzingen naar religieuze dingen, naar historische dingen. Dus voor ons buitenlanders erg moeilijk toegankelijk. Daar is een hele studie voor nodig om die dingen van de grote Iraanse klassieke dichters, Hafez, Saadi, Rumi, om die mensen te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Hedoyat was de eerste die in een gewoon alledaags proza schreef. Hij is de eerste grote prozaïst van Iran geweest die over gewone alledaagse mensen en alledaagse problemen schreef.
Een beroemd boekje uit Iran, kortom, dat ook in de Arabische wereld van Karima Idrisi was doorgedrongen.
De Blinde Uil was de eerste moderne literatuurroman in Iran. Die moderne tijd is te danken aan het kennis van Hidayat van de westerse wereld. Dus voor mij heeft dit boek een westers lichaam en een oosterse ziel. Als je kijkt naar de vorm, dan is het wel. Je ziet wel de invloed van de moderne literatuur in het Westen. Hoe hij het heeft geschreven. Maar de ziel, het verhaal, dat is Oosters. Als je het verhaal leest, voel je meteen dat herken je, dat het in het Oosten gebeurt.
Ja, en dat er dus intens over gevoelens gesproken wordt en over somberheid. Was dat iets wat in Oosterse literatuur eerder zo gebeurd was?
Het was een taboe en het is het nog steeds. Steeds in mindere mate, maar het is nog steeds moeilijk om erover te praten of als je depressief bent, om begrepen te worden door je omgeving. Want cultuur en religie en de hele omgeving maakt het moeilijk voor een depressieve. Dat begrijpen ze niet. Ja, dat heeft wel een religieuze en culturele achtergrond. En dat had Sadiq Hidayat wel gepasseerd, want hij had niets met religies. Hij was kritisch over alles, ook onder andere cultuur.
Om verder te duiken in de achtergrond van De Blinde Uil bezoek ik Alexander Reewijk, schrijver en reiziger en groot boekenliefhebber. De afgelopen jaren reisde hij meerdere keren van Istanbul naar Teheran en verder naar onder andere Isfahan, Shiraz, Persepolis en Yazd. Hij maakte er vrienden, sprak er met moela's en probeerde het land te doorgronden en de bevolking te begrijpen. In zijn boek Achter de sluier het land doet hij daarvan verslag. In hoofdstuk 1, dat hij noemde Iran is de letteren, beschrijft hij zijn liefde voor oude boeken over Perzië. Voordat we zouden praten over De Blinde Uil, wilde ik die boeken wel eens zien.
Ja, die staan in de Globe Wernicke kast met de glazen deurtjes.
Alexander Reewijk.
Zullen we er even naartoe lopen?
Ja, ja, ja.
Ja, het is voor mij is Iran is de letteren. Dat heeft vooral te maken met mijn introductie met Iran. Dat was vooral via de boeken van C.S. Notenboom, van V.S. Naipaul. Ik zal hem even open doen.
Een glazen kast.
Ja, dat is zo'n oude Britse koloniale kast.
Ja.
En ik zal even een
ook
mooie...
Heel klassiek met ingelijste vlinders erboven.
Ja, een mooi perkamenten bandje pakken van een Franse reiziger, Jean de Thévenot. Uit 1724. Die reisde er al naartoe. En eigenlijk door dit soort boeken ben ik echt geïnteresseerd geraakt in Iran. En hier zie je de koningsgraven bij Naqsh-e-Rostam, vlakbij Persepolis. De allereerste hoofdstad van het Persische Rijk, zoals we het nu kennen. En ik vind het prachtig. Echt een gravure, kopergravure, gemaakt door Jan Luiken. De beroemde Nederlandse graveur en kunstenaar. En ik heb hier nog tal van boekjes. Kijk, dit is ook zo mooi.
Koop je die op veilingen of ga je dan...
Ja, deze komen bij Sotheby's vandaan, net Londen. Kijk, en hier heb je... Dit is deel 9 van Jean Chardin. Moet je eens kijken. Hier heb je ook die koningsgraven weer.
Wow.
Mooi, hè?
Ja.
Dit is ietsje ouder. Dit is 1711.
Maar dit zijn zulke oude boeken, daar lees je waarschijnlijk niet echt in, toch?
Nou, ik heb ze wel gelezen, hoor. En ze zijn ook nog heel goed leesbaar. Dat is het leuke bij deze boeken. Maar ik heb een groot gedeelte van dit soort boeken ook in facsimile, dus gewoon in leesbare tekst.
Deze boekenkast waar we voor staan, staat de Blinde Uil erin?
Nee, die staat in. Dit zijn echt alleen maar antiquarische boeken. Dus dit zijn of handgedrukte boeken of boeken uit de 17e, 18e eeuw. En de Blinde Uil die ligt nu gewoon op mijn tafel.
Want daar is het eigenlijk allemaal om begonnen. En,
wat een boek, hè? Wat een boek. Wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, voor mij in ieder geval rondom de Blinde Uil, is dat het een boek is dat op verschillende manieren is uit te leggen. En dat het ook een boek is dat bijna schreeuwt om herlezen te worden, om over te praten in leesclubs of om over na te denken. Je kunt het inderdaad lezen als een man in depressie. Je kunt het lezen als een man in waanbeelden. Je kunt het ook lezen als een universeel verhaal over de mens / de man. Er zijn verschillende uitleggen mogelijk bij dit boek. En dat maakt voor mij dit boek tot zo'n bijzonder boek.
Ja, en het is eigenlijk zo West-Europees. Karima Idrissi die zei, het is, bestaat eigenlijk uit een lichaam en een ziel. En het lichaam zou je Westers kunnen noemen en de ziel Oosters.
Ja, en dat is inderdaad wat je ziet. Je ziet Hedayat, de auteur van het boek, dat hij heel duidelijk een Persische ziel heeft. Heel poëtisch taalgebruik, diepte in het boek. En tegelijkertijd zie je dat hij bekend was en bestudeerd had de Europese meesters. Kafka, Pessoa enzovoort. Dus je ziet heel duidelijk inderdaad die twee culturen samenvloeien in dit boek. In een diep en zwart wereldbeeld. En tegelijkertijd, hij heeft dit boek geschreven in 1936 in India, in Bombay, toen nog. En dus je ziet eigenlijk die drie verschillende gebieden samenkomen. In toch een relatief klein boek. Net iets meer dan een novelle, zou ik zeggen.
Ja, en het grappige is dat je India noemt en dat hij inderdaad die Indiase kant heeft. Ook een kant van reïncarnatie en van die hindoe-achtige kant.
Je zou zelfs nog kunnen zeggen, hij verbindt op een gegeven moment een van die vroege hoofdsteden van het Persische Rijk met het Iran van 1930, toen hij het schreef. Je zou zelfs kunnen zeggen dat daar ook een soort van reïncarnatie, of in ieder geval een soort eeuwigheid in zit, als hij op een gegeven moment merkt dat een bepaald gezicht van de vrouw die hij tekent, zowel op de pennendozen als later in tekenvorm, dat hij exact datzelfde gezicht met precies diezelfde amandelvormige ogen en die doorlopende wenkbrauwen op die vaas weer terug ziet komen.
Grappig dat je wijst op dat cyclische. Gert de Vries, de vertaler, die zei dat als hij aan muziek denkt bij dit boek, wat hij regelmatig moet doen, dat hij dan komt bij de preludes van Bach, die ook steeds variëren op dezelfde thema's. Ja. Wel weer opmerkelijk dat het dan bij westerse muziek dat hij daar aankomt.
Nou is Bach natuurlijk ook wel de meest universele componist die we hebben. Maar dat heeft natuurlijk voor een deel ook te maken dat ook Gert de Vries westers is en dat dat natuurlijk ook zijn bagage is. En ik weet ook niet specifiek, ik weet niet of dat in de Persische muziek, of dat daar ook in zit. Maar het is natuurlijk heel opvallend dat, dat dit boek dat hele cyclische element heeft. En ik vind de vergelijking met de preludes van Bach bij de vertaler niet zo heel erg gek. Dat snap ik wel.
Ja. Heb jij misschien, komende uit Iran, andere associaties met andere muziek als je dit boek leest?
Nou, ik heb, er is één nummer dat heet Shane, gezongen door Puran en Figen. En dat heeft een bepaalde melancholie. Dit boek komt uit 1937. Dat nummer komt uit een iets latere periode. Maar er zit altijd wel een soort van melancholie en een soort van poëzie. En ook als je dit boek leest, en hulde voor de vertaler, want het is echt prachtig vertaald, dan lees je, ondanks dat het een roman is, je leest poëzie. Je leest zowel in taalpoëzie, maar je merkt ook, als je het leest, dat je denkt, ik mis dingen. Ik moet puzzelen. Ik moet zoeken naar waar het over gaat in dit boek. Ik moet tussen de regels lezen. En dat is toch voor mij ook wel een essentie van het lezen van poëzie, dat je dieper moet.
En dit is die muziek die jij net noemt. En hoe heet die?
Het heet Shane.
کمتر زشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه
Dit nummer gaat over deze man die zingt naar zijn vrouw: lieverd, kam je haar niet, want in de krullen van jouw haar, daar huist mijn hart. En op het moment dat je je haar kamt, dan blijft aan de tanden van de kam, daar blijft dan mijn hart aan hangen. En het, ja, dit is een superieure melancholie. Ik heb dit ooit laten luisteren aan de moeder van mijn Iraanse vriend, die spontaan in huilen uitbarstte, omdat dit namelijk het nummer was pre-revolutie, dus voor 1979. En dit was het lievelingslied dat zij luisterde samen met haar man, die inmiddels was overleden. Dus het was heel erg mooi. En het heeft ook een enorme melancholieke sfeer.
کم تر زشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه چون در چین و شکنش دارم دل من کاشانه
بکشا زمویت گرهی چردی من تا بکشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
دل در بوید دارد خانه
مجروح گرده چون زنی هر دم شانه مجروح گرده چون زنی هر دم شانه
در حلقه موید بس دل اسیر است بینم خونین دل اینو سر هر دندانه بینم خونین دل اینو سر هر دندانه
دل در موی داره خانه مجروح گرده چو زنی هر دم شانه مجروح گرده
U hoorde liefhebbers van het werk van Hedayat en in het algemeen en de roman De Blinde Uil in het bijzonder. De Blinde Uil is in vertaling van Gert de Vries uitgegeven door uitgeverij Jurgen Maas. Dus als u enthousiast bent geworden, dan kunt u hem nu halen in een nieuwe vertaling. Ook deze editie van Lees Deze werd gemaakt in het kader van de campagne Swop van het Letterenfonds om vergeten literaire klassiekers terug die schijnwerpers in te slepen. En let op, we mogen van de uitgever enkele exemplaren gratis weggeven. 3 wel te verstaan. Nou, wil je in aanmerking komen, stuur ons dan een mailtje. En we verloten de 3 beschikbare exemplaren onder de inzenders. En je kunt mailen naar nooitmeerslapen@vpro.nl. En het helpt natuurlijk als je daar een lief berichtje bij